De kerkraad deelt u het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Jochem, Pieter Hou Korteweg en Sarah Riegman. Hun huwelijk zal donderdag 6 juni worden bevestigd door dominee Kempeneers. Deze dienst begint om 14:30. Eveneens in ondertrouw opgenomen Jelmer Kleinjan en Joanne van Horsen. Volgende week zondag zal het heilig avondmaal worden bediend. En dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 81 en daarvan de versen 11 en 12. 81 vers 11, ik ben de Heere, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. En het 12e opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. 11 en 12 van 81. Eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 20, het 5e vers. Behoud, o Heere, wil bijstand zenden. Verlos, bewaar, verschoon. Die koning hoor, als we in ellenden aanbidden voor zijn troon. Daarna volgt de schriftlezing. We lezen uit het Evangelie naar Johannes, het 9e hoofdstuk, de versen 24 tot en met 42. Johannes 9, vers 24 tot en met 42 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 20, vers 5 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Dan riepen voor de 2e maal de mens die blind geweest was en zeide tot hem: Geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zeide: Of hij een zondaar is, weet ik niet, maar 1 ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden wederom tot hem: Wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? En hij antwoordde hun: Ik heb het u al reden gezegd en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Ze gaven hem dan scheldwoorden en zeiden: Gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. De mensen antwoordden en zeiden tot hen: Hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is, en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort. Maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. Van alle eeuwen is het niet gehoord dat iemand eens blind geboren een ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Ze antwoordden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonde geboren en leert gij ons? En ze wierpen hem uit. En Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden en hem vindende zeide hij tot hem: Gelooft gij in de Zonen Gods? En hij antwoordde en zeide: Wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem: En gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide: Ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorde enige uit de fariseeën die bij hem waren, en zeiden tot hem: Zijn wij dan ook blind? En Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij: Wij zien. Zo blijft dan uw zonde.
Tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het vierde hoofdstuk van Johannes. We gaan weer verder luisteren naar het onderwijs uit de geschiedenis van de ontmoeting tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse. Johannes 4, de versen 25 en 26. Daar lezen wij Gods woord als volgt. De vrouw zeide tot hem: Ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik ben het die met u spreek. Willen we samen eerst Gods heilig aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. In de voorbeden gedenken wij zuster Ellen Romein Vat, die op het moment erg ziek is van de kuren die ze ondergaat. Wij doen dankzegging voor broeder C. Kranendonk uit het Hoek, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na de operatie. We danken ook voor broeder Hans Vlot, die een goede uitslag heeft gekregen na de onderzoeken. En ook voor onze oud-predikant vrouw dominee van mevrouw Van Heteren, die ook een goede uitslag heeft gehad na de operatie. Het is bij pathologisch onderzoek gebleken dat de kiezen toch goedaardig blijkt te zijn. En we danken ook voor de familie Den Ouden van Gadderen, die mocht herdenken dat de Heer hen 25 jaar de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. En familie Hogeboom Kok, die 60 jaar getrouwd mocht zijn. En ook bidden wij voor broeder B. Riegman, die vandaag 86 is geworden en in de Amandelhof in Capelle aan de IJssel verblijft. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige en volzalige God van hemel en van aarde. Wij danken uw grote naam dat wij hier weer samen in de kerk mogen zijn. Samen onder het heilig en onfeilbaar woord. Dat brengt ons samen. Dat woord dat verkondigd zal worden. Het heilig evangelie waarin gij, Heer Jezus Christus, het middelpunt van bent. Dat dierbare woord waarin gij uzelf bekend maakt als de zaligmaker. Als de enige troost, beide in leven en in sterven, voor ziel en voor lichaam. Heren, dat mag ook de inhoud zijn van de prediking van deze morgen. Jezus Christus en dien gekruisigd. En dan is er deze ochtend, deze dag, een bijzondere zondag in ons kerkelijke gemeentelijke leven, want het is een voorbereidingszondag. Als u het geeft, dan zal volgende week de tafel des Heren hier aangericht staan. En op zo'n voorbereidingszondag, Heren, dan moet er ook het stuk van de zelfbeproeving aan de orde komen. dat moet altijd gebeuren. We moeten elke dag weer onszelf beproeven. Elke keer weer moet er plaats gemaakt worden voor u in ons hart en in ons leven. En heren, nu hebben wij al een aantal keren geluisterd naar het onderwijs dat u door uw Heilige Geest in de schriften hebt neergelegd in de ontmoeting tussen de Heer Jezus Christus en de Samaritaanse vrouw. En we hebben gezien, heren, hoe dat u haar hebt opgezocht. Dat u door Samaria moest gaan. Om daar het verlorene te zoeken en zalig te maken. U hebt haar bepaald bij haar aardsgezindheid. En haar willen bepalen bij het levende water. U hebt haar in haar schuld gebracht. Door haar zonde ordentelijk voor ogen te stellen. En u hebt haar bij haar onkunde en bij haar onmacht bepaald. En Heere, wilt u dat ook in ons leven doen? Voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Want Heere, wij zijn zo blind voor die grote en enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En Heere, geef dat het ons eens een last mag worden. Als vanochtend de vraag al werd gesteld vanuit het gedeelte dat we gelezen hebben. Gelooft gij in de Zoon van God? En Heere, laat ons dan niet genoeg hebben aan het feit dat wij wel geloven wat er in Bethlehem gebeurd is en op Golgotha. En dat we met ons verstand een heel eind mee kunnen komen in wat de schriften zeggen. Maar als die persoonlijke verhouding met u, de Heer Jezus Christus, ontbreekt. Als we niet op goede gronden kunnen zeggen, mijn Heere en mijn God. Dan ligt het toch niet goed in ons leven, Heere. Dan ontbreekt ons die enige troost. Dan ontbreekt ons het eeuwige leven. Want wie in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie niet gelooft, die is alreeds veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft. En Heere, wat kan een mens hier in de kerk of thuis voor de kerktelefoon zich arm gevoelen. Onkundig, onwetend, zondig, schuldig. En dat het maar zo blijft en door blijft gaan en dat het leven maar doorgaat en dat we nu alweer in de helft van het jaar 2024 gekomen zijn. En zo gaat het week in week uit, zondag in zondag uit en het blijft maar hetzelfde. O Heere, bind die nodig op ons hart en geef dat als we er iets van gewaar mochten worden, dat we reizen naar die grote eeuwigheid. En het blijft maar zo stil in het hart. En het woord dringt niet door tot in ons binnenste. Of als er na ontvangen genade zo'n sluier over komt te hangen. Als er zoveel nevels hangen door onze eigen zonde. Of door de zorgvuldigheden van het leven. Of door beproevingen of kastijdingen. Maar dat we die vraag wel horen. Gelooft gij in de Zoon van God? Maar dat we onszelf dat geloof niet kunnen geven. Ach Heere, wilt u toch vanochtend eens afdalen en geven dat er plaats mag gemaakt worden, maar ook plaats mag zijn voor die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Want alleen in hem ligt toch het leven. En Heere, als er dan zijn die in hun hart dat zo voelen branden en die hunkeren naar een woord van u en die uitzien naar de bekendmaking van de Christus in het hart. Heere, dat vanochtend die tiende uren mag aanbreken voor een arme zondaar of zondares, die het leven bij zichzelf niet kan vinden, maar die het niet na kan laten om tot u te smeken. O God, wees mij zondaar toch genadig. Heere, als er zo mensen in hun onmacht, in hun onkunde, in hun onwil ook, en in hun zonde en schuld het oog buiten zichzelf slaan, dan bent u toch niet ver. En wilt u zichzelf, Heere, dan ook in het leven van hen die genade kennen, helderder openbaren. De nevels opdoen klaren en geven dat ze het mogen zeggen. Ik heb het nu zelf ook weer uit zijn mond gehoord. Heere, wilt u zo meekomen in de prediking. Ons bekeren, voor het eerst of opnieuw. Spreken tot onze ziel, voor het eerst of opnieuw. Ik ben uw heil alleen. opdat we vanochtend een levende ontmoeting mogen hebben met u. Heren, we hebben geen verdiensten, maar dat had die Samaritaanse ook niet. Ze was niet op zoek naar u. Ze leefde naar zonde. Het was een halve heiden. En heren, zo kunnen ze ook hier in de kerk zitten. Halve of hele heidenen. Mensen die dood door misdaden en zonde zijn. In wie niets te vinden is, in wie geen waardigheid of verdienste is. Maar heren, u bent gekomen om dat te zoeken en dat zalig te maken. En geef ons dan een kruimel geloof, heren, om ons daaraan vast te klemmen. Aan dat heerlijke evangeliewoord, dat u niet gekomen bent om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Heren, wij bidden u voor elkaar in de omstandigheden van ons leven, die u volmaakt bekend zijn, maar waarvan u gezegd hebt, stort voor mij uit uw ganse hart. Als dat hart vol is van rouw, dan mogen we dat bij u neerleggen. Als het hart overloopt van gemis en heimwee naar hen die ons voor zijn gegaan, wilt u zelf spreken in die omstandigheden. In ziekte, soms langdurig, psychisch of lichamelijk. In handicap, verstandelijk of lichamelijk of meervoudig. Allen die hen omringen en zorg voor hen dragen. We bidden u heel in het bijzonder voor zuster Romein Vat, die vanwege de kuren, de medicijnen die ze moet slikken, heel erg ziek is. En voor wie de vraag nu brandend is, moet ik nu doorgaan met de behandeling of moet ik ermee stoppen? Omdat de krachten zo minder worden, dat ze nergens meer lust toe heeft. Heren, wilt u haar gedenken in die zo moeilijke omstandigheden en die onmogelijke vragen? Laat haar hulp en haar verwachting van u mogen zijn, die de hemel en de aarde toch gemaakt heeft. Zou u geen wonderen kunnen doen, heren? Zou u geen kracht kunnen geven? Zou u haar niet alles kunnen geven wat nodig is voor lichaam en ziel, die enige troost? Heren, dat haar ogen op u geslagen mogen zijn. Wij danken u, heren, voor onze broeder Kranendonk, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. De galblaas moest operatief verwijderd worden. Het mocht tot hiertoe nog goed gaan. Heren, wilt u hem doen bemerken dat hij baat mag hebben bij deze behandeling, dat hij ervan op mag knappen, dat hij nieuwe krachten mag krijgen. Maar bovenal, heren, dat hij zijn afhankelijkheid in leven en in sterven, voor geest en voor het lichaam, van u, de heren, mag beleven. Dat bidden wij u voor onze broeder Vlot, ook hij mocht een goede uitslag krijgen na de onderzoeken. En al blijft er altijd wel een zorg, maar u hebt het tot hiertoe wel gemaakt. Dat hebt u ook bij onze oud-predikantsvrouw, zuster Van Heteren, gedaan. U hebt ook haar boven bidden en denken, tegen alle zorg en vrees in, na de operatie die deze week plaatsvond, toch een goede uitslag gegeven. Dat het gezwel goedaardig bleek te zijn, de kiezen. En heren, dan kan de ziel zo in de dankschuld terechtkomen. Wat zal ik met Gods gunsten overladen? Die trouwe heren voor zijn genade vergelden. Laat dan ook haar en ook het oog van onze broeders Vlot en Kranendonk dan op u, de Heer Jezus Christus, geslagen mogen zijn. Ook in dat opzicht. Want ook voor de dankzegging, ook voor de heiliging hebben wij toch de Christus nodig. Dat mag ook de familie Den Oude van Garderen wel beseffen. Die 25 jaren getrouwd mochten zijn, die gezegend zijn met kinderen, met werk, met gezondheid, met zoveel dingen. Heren, het is boven bidden en denken en zeker boven verdiensten en waardigheid. Wilt u hen nog jaren sparen voor elkaar, voor de kinderen en voor allen die hen omringen, de ouders? Wilt u hen in uw genade aanzien? Voor leven en voor sterven. Dat bidden wij u ook voor broeder en zuster Hogeboom Kok. Ook zij mochten een jubileum gedenken, 60 jaren in de band van het huwelijk. Maar heren, u kent ook volmaakte omstandigheden, ook van onze broeder, maar ook van onze zuster in het verstandelijke, maar ook in het lichamelijke, de zorgen die hen niet voorbij gaan. Op allerlei manieren zijn die er geweest in hun lange huwelijk. Ze mogen nog samen zijn, heren, en geef dat te midden van alle gedachten die er zijn, te midden van alle pijn en verdriet, maar ook te midden van alle zegeningen. U, de heren, mag worden gezocht en bemerkt dat u ook in hen leven wilt wonen en werken. We bidden u voor broeder Riechman. Ook hij leeft in bijzondere omstandigheden. Vandaag op zijn verjaardag, we bidden voor hem, zijn vrouw, de kinderen, de kleinkinderen. Wilt u hen allen gedenken. Ook als hij in de Amandelhof verblijft en zijn gedachten zo anders zijn dan vroeger, wil ik hem nabij zijn, Heere. En hem sterken in de ingewikkelde, moeilijke omstandigheden, ook die zijn leven en zijn hele gedrag soms zo kunnen beïnvloeden. Heere, sterk hem en met hem ook het gezin. En zie zo op ons allen in gunst van boven, Heere. Bewaar voor de zonde en voor de boze. Vergeef u genadig al onze zonden die ons aankleven. Doe verzoening over onze schuld en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 105, de versen 1, 2 en 3. 105 vers 1, looft, looft verheugd, den Heere der Heren. Het tweede, juicht, elk om strijd met blijde galmen. En het derde, vraagt naar de Heere en zijne sterkte. 1, 2 en 3 van Psalm 105, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemel heren. En wat er verder volgt uit het eerste van Psalm 35, wat we na de prediking met elkaar zingen. In verband met het volgende week te houden heilige avondmaal willen wij nu samen eerst het eerste gedeelte lezen van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Dat gedeelte dat ons informeert over de zelfbeproeving. Het eerste gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus veroordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonden zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen zich van de tafel des Heren te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mits schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen in kerkelijke en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards. Kortom, al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Geliefde gemeente, gelooft u in de Zoon van God? Dat is de vraag die de blindgeborene gesteld kreeg. Wat we hebben gelezen in het Johannesevangelie. Maar de Heere stelt deze vraag ook aan u. En aan jou. En aan mij. Gelooft u in de Zoon van God? En dan bedoelt de Heere niet of we geloven dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren is en dat hij op Golgotha gekruisigd is en alles wat er over hem in de Bijbel gezegd wordt. Maar gelooft u persoonlijk in hem? Met uw hart? Iemand zegt, dat is nogal een vraag. Daar kan ik zomaar geen antwoord op geven. Inderdaad, het is een grote vraag. Of we persoonlijk met ons hart geloven in de Zoon van God. Maar al is het een grote vraag, gemeente, er moet wel een antwoord op komen. In ons leven. Want als we daar geen antwoord op hebben, of we met dat waarachtige geloof persoonlijk aan Christus verbonden zijn, dan ligt het niet goed. Dan kunnen we ten eerste al geen avondmaal houden. Want het avondmaalsformulier stelt toch in dat stuk van de zelfbeproeving in die tweede vraag dezelfde vraag. Of we de gewisse belofte van God geloven, dat ons al onze zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. En als we daar geen antwoord op hebben, dan kunnen we geen avondmaal houden. En niet alleen kunnen we dan geen avondmaal houden, gemeente, maar dan missen wij ook die enige troost in leven en in sterven. Als we het heel scherp stellen, gemeente, dan kunnen we voor God niet verschijnen. Want zo zegt de Heer Jezus het Christus het zelf. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld, terwijl hij niet geloofd heeft in de enige geboren Zoon Gods. En daarom, gemeente, de kern van de tekst ook die voor ons ligt in deze vraag. Gelooft u in de Zoon van God? Kent u de Heer Jezus Christus? Omdat Hij zich bekend gemaakt heeft aan u. We gaan luisteren naar het onderwijs zoals dat vanuit deze tekstwoorden tot ons komt. Hoe dat de Heere dat deed in het leven van de Samaritaanse vrouw. Hoe de Heere zich openbaarde in haar leven. Ten eerste letten wij op de belijdenis van de vrouw. Want in vers 25 legt ze toch een soort belijdenis af. Ze zegt: ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. En wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En ten tweede letten wij op het getuigenis, het zelfgetuigenis van Jezus. Ik ben het, die met u spreek. We zien in dit gedeelte hoe de Heer Jezus zich openbaart in het leven van de Samaritaanse vrouw. We letten ten eerste op de belijdenis van de vrouw. En ten tweede op het getuigenis van de Heer Jezus. Gemeente, datgene wat de Heer Jezus tot deze Samaritaanse heeft gezegd in het voorgaande gedeelte, dat heeft hele diepe indruk op haar gemaakt. Hij had haar opgezocht, midden in de toestand waarin zij was. Hij moest door Samaria gaan, op zoek naar een vrouw die hem niet zocht. En hij vond haar midden in haar aardsgezindheid, midden in haar zonde ook. Want hij heeft haar in al die vragen die hij aan haar stelde en in de woorden die hij tot haar sprak laten weten dat hij haar kende. En toen ze die woorden hoorde uit de mond van de Heer Jezus en alles wat hij zei, moest ze in haar geweten, in haar hart toestemmen dat deze mens gelijk had. Hij overtuigde haar van zonde. Ze moest erkennen: ik ben een zondares. En in haar hart begon een overtuiging te groeien. Ze zei: ik zie dat gij een profeet zijt. We hebben er al heel even kort bij stilgestaan, maar we moeten er meer over zeggen, gemeente, want wat zij hier zegt als Samaritaanse, daar bedoelt ze iets mee. We weten, de Samaritanen, dat was een half Joods en half heidens volk. In de tijd van de Assyrische ballingschap heeft de Assyrische koning veel Joden weggehaald uit dat midden van Israël en heeft heidenen teruggeplaatst in die lege plaatsen. En die Joden en heidenen hebben zich met elkaar vermengd. En zo ontstond een half heidense, half Joodse godsdienst. En die Samaritanen, die hadden ook de vijf boeken van Mozes. Maar meer hadden ze niet. Zij hadden niet de psalmen, niet de profeten. Zij erkenden dus niet Jeruzalem als de plaats waar God zijn verzoening heeft geopenbaard. Ze kenden ook niet een bepaalde Messias-verwachting dat het dan een zoon van David moest zijn. Maar hun Messias-verwachting was gegrond op de vijf boeken van Mozes. Genesis 3 bijvoorbeeld, de moederbelofte. Maar ook een woord uit Deuteronomium 18, waar Mozes in het 18e vers zegt: een profeet zal ik hen verwekken uit het midden van hun broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem zal gebieden. De Samaritanen kenden dus een Messias, maar die noemden zij de Taeb, de profeet, op grond van Deuteronomium 18. En nu had deze Samaritaanse dus beleden in vers 19: ik zie dat gij een profeet zijt. Door wat hij zei, de manier waarop hij haar aankeek, en wat hij zei en hoe hij keek, daaruit bleek dat hij haar kende. Hij wist precies wie zij was. Hij wees haar de zonde concreet aan. Dingen die hij eigenlijk niet kon weten. Gij hebt vijf mannen gehad en waar je nu mee samen woont, dat is uw man niet. En in haar hart begon langzaam maar zeker die overtuiging te groeien. Hier staat een profeet voor mij. En niet alleen een profeet. Uit datgene wat zij nu gaat zeggen blijkt dat er in haar hart plaats begon te komen voor de grote profeet. Zoals de Messias, zoals de Samaritanen die verwachten als de Messias. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Alle dingen, zo zegt ze. Heeft, zo zegt ze straks later tegen haar dorpsgenoten, een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Dus in haar hart begon er plaats te groeien voor deze man die haar in haar schuld had opgezocht. Die haar bij haar zonde bepaald had. Die haar onkunde bloot had gelegd. Die haar ook bij haar onmacht had bepaald. Want we hebben het vorige week gehoord hoe deze vrouw die vraag stelde, nadat ze had beleden dat hij een profeet was. Waar moet ik God aanbieden? Hoe aanbidden? Hoe kan ik God dienen? Moet dat in Jeruzalem, zoals jullie zeggen? Of op de Gerizim? En daar zat geen afleidingsmanoeuvre in. Ze wilde niet het onderwerp verleggen naar een theologische discussie. Nee, we hoorden hierin een verlangen. Wat moet ik doen? Zeg me waar ik moet aanbidden. Hoe ik God moet aanbidden. Hoe ik hem moet dienen. Is het in Jeruzalem, dan ga ik daar naartoe. Moet ik ze allebei beklimmen, die bergen, dan doe ik dat. Deze vrouw kwam aan het werk. Ze wilde alles doen om God te dienen. Zoals dat zo vaak in het beginnende leven gezien wordt. Wat moet ik doen? Maar de Heer die zegt, als je mij zo wilt dienen, als je God zo wilt aanbidden, dan moet je dat ook doen zoals God dat gezegd heeft. Namelijk in geest en in waarheid. Wie zal de berg des Heren beklimmen? Wie wil God aanbidden en dienen? Die rein van hart is en oprecht van handen. Die zuiver is in zijn wegen. Volmaakt en volkomen. In geest en waarheid. En toen werd die vrouw bepaald bij haar onmacht. Zo kan ik hem nooit dienen. Volmaakt en volkomen. En zo brak de Heere alles in haar leven af. Hij overtuigde haar van zonde. Maar ook van gerechtigheid. Geest en waarheid. En toen bleef er niks anders over als het oordeel. En zo begon er in haar hart dat verlangen te groeien naar die Messias. Daar spreekt ze van. En de verklaarders zeggen het ook. Het is niet alleen maar een belijdenis, maar er spreekt ook een hartelijk verlangen uit. Oh, als die Messias toch zou komen. Hij zal het allemaal verkondigen. Hij zal het allemaal zeggen hoe het moet. Ze laat hier zien de noodzaak van zijn komst in haar leven. Ralf Erskine, die een preek geschreven heeft over vers 29, ik heb u dat vorige week al zo even gezegd, die zegt, terwijl de Christus met haar sprak, werd deze vrouw steeds meer verliefd op hem. Ook al kende ze hem niet, ook al wist ze niet dat hij de Christus was, maar zoals bij de Emmausgangers, haar hart ging branden. Ze werd steeds meer heilig verliefd op Christus, zo zegt Erskine. Haar ogen gingen langzaam open en in haar hart begon een vermoeden te ontstaan. Ook al wist ze nog zo weinig. En ook al moest ze nog zoveel ontdekken. Ze had dan wel iets van haar zonde en schuld leren kennen. Maar wat wist ze er eigenlijk van de diepe krochten van haar bestaan? Wat weet een zondaar ervan als de Heer ons door zijn wet gaat afbreken en gaat overtuigen? Je ziet een paar centimeter onder dat oppervlakte en dat kan al zoveel schrik veroorzaken. Maar gemeente, in die bodem van onze verdorvenheid, in dat bestaan van onze verdorvenheid, daar zit geen bodem in. Het is maar iets, een fractie. Maar dat iets wat ze hier leerden. En wat de Heer hier allemaal in dat korte poosje, want het was eigenlijk nog maar een kort poosje dat hij haar aan het onderwijzen was en haar aan het ontdekken was, groeide in haar besef. Groeide in haar hart dat besef dat ze de Messias nodig had. Die zal mij alle dingen verkondigen. En nu hebben wij gemeente al een aantal keren geluisterd naar de prediking over de ontmoeting tussen de Heer Jezus en deze vrouw. We zullen niet alles gaan herhalen natuurlijk. Ook niet wat er hiervoor allemaal gezegd is. Maar zijn er die mee kunnen komen in datgene wat er in het hart van de Samaritaanse hier gebeurt? Die met dat verlangen naar de kerk zijn gekomen. Als de Messias komt. Als de Heer Jezus Christus maar zou komen in mijn hart. Hij weet raad met mijn toestand. Hij alleen kan antwoord geven op al mijn vragen. Hij weet de weg die ik niet zie. Bij hem is er de oplossing voor al mijn knopen en al mijn vragen. Bij hem is er alleen vergeving en verlossing. Bij hem is raad, bij hem alleen. Alleen bij hem is er vrijspraak voor mijn arme ziel. Alleen bij hem is er genade voor mijn zondige leven. Alleen bij hem ligt er kracht om te strijden tegen de zonde. Want in mijzelf heb ik het allemaal niet gevonden. Ik heb van alles geprobeerd. Ik heb de Gerizim proberen te beklimmen. Ik heb Jeruzalem, de berg Sion proberen te beklimmen. Maar het is mij allemaal afgebroken. Ik heb geen rust, ik heb geen vrede gevonden. En dat er zo in je hart dat stille verlangen gaat groeien. Vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg gij, ik ben uw heil alleen. Gemeente Erskine die zegt, dat is al een bewijs dat God in je hart aan het werk is. Als dat onbestemde en onbenoembare gevoel en dat waar je geen naam kan geven, maar dat je hart gaat branden. Als hij spreekt, ook al ken je hem niet. Maar dan wil hij doorbreken en doorwerken. Want waar hij zo dat werk begonnen is, gemeente, daar laat hij zo'n mens niet staan. Als een mens in zijn zonde en in zijn schuld het oog buiten zichzelf slaat. Wat moet ik doen? Is er ook een middel waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan? Waardoor ik weer genade kan krijgen? Gemeente, dan is hij nabij. Dan is hij niet ver. Wie hoge gedachten krijgt van God. En dat heeft ze hier. Ze krijgt hoge gedachten van de Messias. Als die gekomen zal zijn. Dan zal hij mij alle dingen verkondigen. Lage dingen van zichzelf. Want ze weet niks en ze kan niks en ze heeft niks. En als de Heer zo dat in een hart aantreft. Dan gaat hij zichzelf openbaren. Dan spreekt hij. Als er zo plaats voor hem komt. Al is het nog zo in beginsel. Dan zal hij zich, zo zeiden de oude schrijvers, allengskens gaan openbaren. Dan zal hij ook niet langer meer wachten. Want hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En als die vrouw daar zo voor hem staat. Ja, dan is het nog steeds dezelfde vrouw. Het is nog steeds dezelfde zondares. Die 5 mannen heeft gehad en nu samen woont met die 6e. Maar innerlijk is ze zo veranderd. In dat uurtje dat ze met hem aan het spreken is. In dat uur dat hij haar ontdekt heeft aan haar schuld en onmacht. Ze is nu een overtuigde zondares. Een zondares die verlangt naar de Messias, naar de Christus. En de Heer Jezus gaat zichzelf bekendmaken, want nu wordt het waar wat hij al eerder gezegd heeft in vers 23. De Vader zoekt de zulken die hem al zo aanbidden. En ik heb vorige keer gezegd, daar wordt mee bedoeld, de Vader werkt dat. Dat aanbidden in geest en waarheid. En de Heer Jezus herkent hier in deze vrouw, in haar belijdenis, het werk van zijn Vader. En het werk van de Geest, die haar afgebroken heeft en haar overtuigd heeft en haar verlangend gemaakt heeft. Geef mij de Messias, want anders sterf ik. En dan gaat hij spreken. Een zelfgetuigenis. Zo hebben we het genoemd, het getuigenis van de Heer Jezus. En dan kunnen we onder een aantal woordjes even een streepje zetten. Jezus zeide tot haar. Allereerst dat woordje zei. Hij sprak dus. De Heer die spreekt in het leven van hen aan wie hij zich openbaart. En dat doet hij dus door zijn woord. Hij spreekt woorden. Hij zei tot haar. Als de Heer spreekt, gemeente, als de Heer in ons leven zich bekend maakt, dan doet hij dat niet door visioenen of allerlei aparte dingen, maar dan doet hij dat door zijn woord. En natuurlijk kan hij wel bijzondere dingen gebruiken. Hij kan een droom gebruiken, hij kan, noem het maar op, het zingen van een vogel gebruiken. Hij kan allerlei dingen in de schepping gebruiken, maar hij leidt altijd naar zijn woord. Daar gaat het naartoe. Hij spreekt door zijn woord. En dat kan gebeuren dat je in de stilte van je binnenkamer in je Bijbeltje leest. Een woord uit je dagboek. Het kan zijn dat de Heere een woord dat je eerder hebt gehoord, hebt gelezen, in je gedachten krijgt. Indachtigmakende genade, zo wordt dat wel genoemd. Of onder de prediking van het evangelie in de kerk, dat de Heere zo krachtig in een woord meekomt. Dat hij spreekt. En dat je dat ook weet, dat hij spreekt. En dat je niet later hoeft na te denken, wat was het ook alweer. Nee, als hij spreekt, dan is dat krachtig. Dan is dat helder. Dan weet je, het is Jezus die zegt. Hij spreekt. En dat is dan ook het tweede. Hij zeide tot haar. Dat wil zeggen, hij deed dat heel persoonlijk. Terwijl je in de eenzaamheid zit. Terwijl je in je slaapkamer op je knieën ligt. Je Bijbeltje leest. Of misschien in de vrachtauto zit. Of achter het strijkijzer staat en er komt ineens dat woord in je hart. En dat gaat met zoveel kracht gepaard. Dat hij het is die spreekt tot haar, tot u, tot jou. Dat weet je dan. Of dat je in de kerk zit, te midden van misschien wel 1000 mensen. Maar dat ineens een woord zo krachtig binnenkomt in je hart. Dat je ineens alleen zit in de kerk, alleen in je banken. Je hebt geen erg meer in al die mensen om je heen. Maar je ziet de ogen van de Heere recht op je gericht en je hoort hem spreken. En dan gaat de Heere Jezus getuigen van zichzelf. Ik ben het, zo zegt hij, die met u spreek. En op datzelfde ogenblik, gemeente, als de Heere dat zo zegt, dan gebeurt dat wonder in haar hart. Dan spreekt hij niet alleen maar tot haar oren. En ze hoort niet alleen die klanken. Maar ze gelooft ook wat hij zegt. Als hij spreekt tot een mensenziel, dan brengt hij ook het geloof mee in het hart. En dat heeft ook te maken met de manier waarop hij spreekt, maar ook met de woorden die hij spreekt. Hij zegt, ik ben het. En dat is met name in het Johannesevangelie een heel geladen uitdrukking. We komen heel vaak van die uitspraken tegen in het Johannesevangelie waarin de Heer Jezus zegt, ik ben. Nou jongens en meisjes, kunnen jullie een aantal van die uitspraken van de Heer Jezus opnoemen? Dat de Heer Jezus zegt, ik ben. Wat zegt hij dan? Ik ben de goede herder. Of ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hier zegt hij tegen deze vrouw, ik ben het. Hij bedoelt, ik ben de Messias. Ik ben die grote profeet. Ik ben de Christus. Ik die u nu met u spreek. En het geheim, gemeente, van dat geloof, dat ligt dus in die uitspraak ik ben, want gemeente, daarin klinkt de echo van die allergrootste godsnaam die we in de schriften tegenkomen. Jehovah. Ik ben die ik ben. De almachtige, de eeuwige, de getrouwe, die naam voor het eerst uitsprak toen zijn volk in de slavernij in Egypte was. En die Mozes uitzond door zijn sterke hand met die 10 plagen om alle vingers van de farao te breken, zodat hij dat volk moest loslaten. Hij leidde ze uit Egypte. Ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Jezus zeide tot haar, Jezus, Jehoshua. Jehovah maakt zalig, dat zit in die naam. En daarom mag hij zeggen, ik ben. Ik ben de Jehoshua. Ik ben Jezus. Ik ben Jehovah zelf. Ik ben het die met u spreekt. En daar zit de kracht in. Daar zit de kracht van de almachtige, de getrouwe, de eeuwige God. En hij breekt door al die twijfels en hij breekt door al die vragen en door al haar onwaardigheid en al haar onmacht heen. Hij neemt het ongeloof weg en hij schenkt het geloof in zijn spreken mee. En op dat moment, gemeente, verandert het in haar leven. Ziet ze ineens een ander mens voor zich staan. Er groeit in haar hart al iets van dat besef van wat, wie is hij? En in zijn spreken en in zijn ogen en hoe hij haar aankeek en wat hij zei. Zou dit de Messias zijn? Hij is een profeet. Haar hart ging branden, de snaren van haar ziel ging trillen, maar nu ineens, nu vallen de schellen van haar ogen en ze ziet hem als de profeet. Hij zit daar dan wel bij de Jacobsbron, zoals dat in vers 1 gezegd wordt, of in de eerste verse van Johannes 4, de Jacobsbron. De bron gegraven door vader Jacob, maar nu ziet ze hem zitten niet naast de Jacobsbron, maar nu zit hij daar ineens naast de bron der zaligheid. En hij put uit de fonteinen van het heil. En hij geeft haar dat levende water. En ze mag met haar dorstige lippen die waterkruiken naar haar mond zetten. En haar dorstige hart mag drinken van de fonteinen van het heil. Als hij spreekt, ik ben het. Zo maakt Christus gemeente zichzelf bekend door zijn woord en door zijn geest. Als hij een woord spreekt vanuit de heilige schriften. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. En als er dan een arme ziel in de kerk zit. Die het leven in zichzelf niet kan vinden. Die steeds meer en steeds weer bepaald wordt bij haar eigen onmacht. Bij zijn schuld. Bij zijn verlorenheid. Bij zijn ongeloof. Want dan moet ik geloven en ik kan niet geloven. Die vraag die kan zo op het hart gebonden worden. Gelooft u in de Zoon van God? En dat je denkt, waar moet ik dat geloof vandaan halen? Kent u Christus? Ik durf dat zomaar niet te zeggen. Maar gemeente, er zijn momenten in het leven der genade als de Heere gaat spreken. Als de Heere zich bekend gaat maken. Dat hij dat krachtig doet. En dat de schellen je van de ogen vallen. En dat je in die ogen van hem zijn liefde mag ontwaren voor het verlorene. En dat je hem met andere ogen gaat bezien. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Dat dringt ineens door in je hart. En als je mag drinken van die woorden, van dat levende water, dan proef je, dan smaak je hoe goed God is voor slechte mensen. Daar wordt het toch in samengevat. God is zo goed voor zo'n slecht mens als ik. Want zou ze juist op dit moment, gemeente, niet des te dieper hebben beleefd hoe groot, hoe erg, hoe vreselijk haar zonde is. Juist als Christus zich openbaart en haar hart verbroken wordt door zijn liefde. En ze in die ogen niet alleen maar de profeet ziet die alle zonden van haar weet, maar ook zijn liefde mag ontwaren. Er is dan vaak toch die wonderlijke mengeling van vreugde en verdriet. Aan de ene kant de vreugde dat hij zich openbaart, dat hij spreekt, dat hij zich bekend maakt. Ik ben uw heil alleen. En dat samen met die vreugde, tegelijkertijd dat verdriet zo opwelt in je hart. Maar wie ben ik dan voor hem geweest? Juist in het gezicht van zijn genade, juist in de beleving van de liefde, gemeente, doet de zonde zo'n extra pijn. En kijk je dieper dan ooit in de krochten van je verloren bestaan. De liefde verbreekt het hart. Juist daar waar hij zijn liefde bewezen heeft. Aan dat vloekhout van Golgotha, daar knielt een zondaar neer. En daar zegt hij onder de ijzeren nagelpunt, die uw voeten houdt verbonden, daar zij een plaatsje mij vergund waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef me daar de laagste plaats. Zoge mij een plaats wilt geven, want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Daar hebt u het, die wonderlijke mengeling. Want dat diepe verdriet, gezondigd tegen een goeddoend God. Zoveel kwaad tegen zoveel goed. Als hij dan zegt, ziet, hier ben ik. Hier ben ik. Ik ben uw heil. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. En al waren ze al rood als karmozijn, ze zullen wit worden gelijk de sneeuw. Als hij in je leven komt met de woorden van eeuwig leven, als de fonteinen van levend water gaan vloeien in je hart, en je mag een teugje drinken, en je mag ook met het geloof geloven, mijn Heer en mijn God, dan is het niet alleen het verdriet vanwege de zonde, maar dan is er ook die hartelijke vreugde in God en in Christus. En gemeente, zulken, als het dan gaat om het heilige avondmaal, zulken worden ook verwacht aan de tafel. En dan gaat het niet over de trap en over de mate van de kennis. Wat wist deze vrouw? Ze was nog maar net ingeleid in het beginsel van de heilgeheimen. In korte tijd werd ze bepaald bij haar verlorenheid. En dat hij gekomen is, door Samaria moest gaan om haar daar te zoeken. Zij zocht hem niet, maar hij zocht haar. Ze werd bepaald bij haar aardsgezindheid. Ze was nog zo op zoek naar dat water uit de put van de Jacobsbron. Ze had geen oog voor dat levende water. Ze werd bepaald bij haar zonden. Die werden haar scherp en ordentelijk voor ogen gesteld, maar dan ook nog maar ene zonde. Er lag nog zoveel meer in het leven van deze vrouw waar de Heer nog niet eens over had gesproken. Ze werd bepaald bij haar onmacht. Je kunt je wel willen bekeren en je kunt wel de bergen willen beklimmen. Maar de Heer zoekt naar geest en naar waarheid. En zo brak hij in korte tijd heel die vrouw af. Maar er moest nog zoveel meer geleerd worden. Ze had slechts een beginsel van die kennis, maar gemeente, dat was al genoeg. En alleen dat verlangen al in haar hart, waar ze in vers 25 mee sprak, die begeerte, die brandende begeerte. O, dat de Messias zou komen. Hij alleen zal mij verkondigen wat nodig is. Dat zag de Heer Jezus, dat herkende de Heer Jezus als het werk van zijn Vader, die de zulke zoekt. Het bewijs dat God in een mensenleven aan het werk is. En die roept hij ook aan zijn tafel. Niet hoogbekeerde mensen die het weten en die het hebben en die het zijn en die... Maar mensen die, zoals het formulier zegt, midden in de dood liggen. Zoals deze arme Samaritaanse vrouw. In zichzelf arm en ellendig. Maar die het leven buiten zichzelf zoekt in hem. O, dat de Messias zou mogen komen. Gemeente, kennen wij deze dingen? En ik kan het slechts aanstippen. Maar kennen wij iets van datgene wat de Heer Jezus hier in het leven van deze Samaritaanse vrouw aan het doen is geweest? Mag er in ons hart leven die behoefte aan de Messias, aan de Christus, de van God gezalfde, die de bevoegdheid heeft gekregen van God de Vader om het water des levens uit te delen. Die zal mij verkondigen alles wat ik moet weten. Gelooft u persoonlijk in de Heer Jezus Christus, in de gewisse belofte Gods? Natuurlijk kun je aan de tafel komen zonder dat je deze dingen kent en beleeft. En dat je niets weet van wat er in het leven van die Samaritaans is gebeurd. En je kunt bij jezelf denken, nou ja, ik heb belijdenis gedaan. En ik ga toch naar de kerk en ik bid. En de Heer heeft toch beloofd dat hij zondaren zalig maakt. Nou, ik ben een zondaar, dus dan wil hij mij toch ook zalig maken. En dat je op zo'n manier alle dingetjes bij elkaar optelt en jezelf aan de tafel redeneert. En natuurlijk zal er niemand zijn die je dan af zal houden. En tenminste, als je belijdenis hebt gedaan en als er niets op je leven is aan te merken. Maar ben je dan ook echt getroost? Heb je er dan ook echt iets aan als je aan de tafel komt? Als je niet kent wat deze vrouw kende, al is het nog zo in beginsel. Als je niet weet van die stukken van de zelfbeproeving die we zojuist gelezen hebben, dan zit je daar natuurlijk wel, maar dan heb je niks. Dan krijg je ook niks, dan is er geen troost. Dan moet het uiteindelijk nog eens tot je oordeel meewerken, want die eet en drinkt zichzelf een oordeel. En dat wordt nou niet gezegd, zo zegt ook het formulier, om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Nee, mijn gemeente, wij weten inmiddels toch wel beter. Waarom zegt de Heren dat nou tegen deze vrouw? Ik ben het die met u spreek. Waar had zij dit nou aan verdiend? Als er één het niet verdiende, was het deze vrouw. Een Samaritaanse, de Joden keken op haar neer. Een zondares. 5 mannen gehad. 5 keer gescheiden. En dat niet omdat, zo hebben we al eerder gezien, omdat het nou eenmaal niet klikte tussen deze twee mensen, maar omdat zij een vrouw was die overspel pleegde. Het steeds bij een ander zocht. Elke keer weer stelde die man haar teleur. Elke keer weer ging ze naar een ander. En nu leefden ze samen. Ongehuwd. onwaardig, totaal verloren en verdorven. Dus ga gemeente nou niet zoeken naar waardigheden of verdiensten in uzelf, want u zult ze niet vinden, maar de Heere zoekt daar ook niet naar. Maar hebben we het leren erkennen? Hebben we leren buigen? Niet alleen dat we overtuigd zijn van zonde, dat zullen we allemaal tot op een bepaald niveau wel zijn, dat we er allemaal wel van overtuigd zijn dat we zondig zijn. En de een kent er meer van dan de ander. Maar hebben we eronder leren buigen? Hebben we leren buigen onder het vonnis dat over zondaren wordt uitgesproken? En hebben we het leren belijden? Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. En leeft er in ons hart dat stille verlangen. Kom toch, Heere Jezus, in mijn leven. Alleen u kunt de dingen opklaren. Ik kan niet. En ik heb niet. En ik weet niet. En mijn vlees wil ook niet. En ik deug niet. En leeft er in ons hart het verlangen. Vertroost mijn ziel in haar geween. Zeg haar, ik ben uw heil alleen. Als hij het nou heeft gezegd, gemeente, tegen deze zedeloze vrouw. Die zwart zag van de zonde. Als hij nou tegen haar zegt, ik begeer u als mijn bruid. Al bent u zwart van zonde. Ik begeer u als mijn bruid. En ik wil u alles schenken wat u ontbreekt. Ik wil alles doen wat u niet kunt. Ik wil alles u geven waarin uw hart u naar verlangt. De Heere vraagt niet naar de goede werken in de gemeente. Hij vraagt niet naar het beklimmen van allerlei bergen. Maar hij zoekt naar waarheid in ons binnenste. Hij zoekt naar geloof, naar vertrouwen, naar mensen die het leven buiten zichzelf zoeken in hem, die in hun zonden, in hun ellende tot hem zich ter genezing wenden, die niks goeds van zichzelf kunnen denken en niks goeds kunnen meebrengen. Zoals het gegaan is met die Samaritaanse vrouw, en hoeven we niet één op één haar leven op dat van ons te leggen, maar wel dat we zien dat er in het hart plaats komt voor die ander. Plaats voor de Heer Jezus Christus. En dat we niet meer zonder hem kunnen. Niet meer buiten zijn spreken. Niet meer buiten zijn offer. Niet meer buiten zijn werk. Het was bij haar een verloren zaak. Maar hij heeft haar opgezocht. En als u nou niks bij uzelf kunt vinden, en als het nou voor u een onmogelijkheid is om zalig te worden, natuurlijk brengt dat schrik teweeg. Maar laat het geen moedeloosheid teweeg brengen. Want dat komen we toch zo vaak tegen, toch? Je denkt, ik heb het niet en ik weet het niet en ik kan het niet en ik deug niet. Er komt niks van mij terecht. Schrik daar niet van als u dat tegenkomt in uw hart. Word niet moedeloos als u dat gewaar wordt, dat er niks van u deugt en dat er niks van u terecht komt. Hij is het die nu tot u spreekt. Hij is het die zich bekend maakt in dat heerlijk heilig evangelie. Zie dan niet op uzelf. Verwacht het niet van uzelf. Maar zoek het leven buiten uzelf in hem. En zeg het tegen hem. Twist, Heere, met mijn twisters. Ga mijn bestrijders toch tekeer. Al die machten en al die krachten, al die zonden, al die onkunde, die ik nooit in eigen kracht kan overwinnen. Vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg gij haar, ik ben uw heil alleen. Wie zo, gemeente, mag uitzien, wie zo mag verlangen, wie zo het leven buiten zichzelf zoekt, die mag op dat door God bepaalde tijdstip eens ontdekken dat Hij alles gedaan heeft, alles volbracht heeft, dat alles wat aan onze kant onmogelijk is, bij Hem mogelijk is. Amen. Laat dat gebed, Heere, in onze harten mogen leven. Zeg haar, ik ben uw heil alleen. Wilt u spreken, Heere, zoals u dat alleen kunt, met macht, zodat alle nevels worden opgeklaard, zodat we ontdekt mogen worden naar wie wij zijn, dieper dan ooit. Maar ook dat we meer gaan zien in u, de Heer Jezus Christus. De Zoon des mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Die zondaars ontvangt en met hen eet. Dat grote wonder, Heere, wat we nooit met ons verstand klein kunnen krijgen. Wat we nooit begrijpen kunnen. Maar wat u door het geschonken geloof al doet beleven. Dat u nu juist zondaren zoekt en zalig maakt. Heere, wilt u zo werken, doorbreken. De zulke zoeken, zoals u dat ook in dit gedeelte zegt. Dat heilswerk beginnen voor het eerst. Maar ook doorgaan en doorbreken, Heere Jezus, met die machtswoorden. Ik ben het die met u spreek. Want daar moet het toch naartoe. naar die enige troost en leven en sterven. Ook in het leven van die bekommerden, die overal buiten staan, maar die toch niet kunnen laten om u te zoeken en u aan te roepen. Wilt u spreken, Heer, ook in hun leven en doorbreken en het leven van uw kinderen ook versterken wat u gewrocht hebt en hen vaster funderen in het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Schenk ons zo, Heere, die genade die we nodig hebben. Ook om getroost des Heere avondmaal te kunnen houden. En wilt u zelf, Heere, dan de separatie maar leggen. Het onderscheid tussen hen die u kennen en hen die u niet kennen. Hen die geloven en hen die niet geloven. En wilt u zo zelf de wacht betrekken rondom de tafel en ons sterken. Ook in het onderzoeken van uw woord. Ons bekeren en ons het geloof schenken. Wees met ons het verdere van deze dag. Wees ook met de zondagschool, de kinderen en de leiding. Wees ook hen nabij, Heere. Laat uw woord ook daar zijn kracht mogen doen. Vergeeft u genadig het verkeer en het zondige. Al het tekort. En heilig het met uw heilige geest. Om Jezus wil. Amen. Het derde vers van Psalm 85 zingen wij tot slot. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Het derde van 85. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.